zijn vorige keer niet echt opgeschoten. Omdat ik geloof ik de hele avond gesproken heb over iets dat er helemaal niet staat. Want daar kwam het in de praktijk op neer. Naar aanleiding namelijk van hetgeen tussengevoegd was in vers 7 en 8 van 1 Johannes 5. Maar als het goed is, dat hoop ik tenminste, dan hebben wij allemaal die zin doorgestreept in onze Bijbels. Het heeft namelijk absoluut niks te maken met de context. En bovendien is het een volstrekt overbodige uitspraak. Niet helemaal onjuist, maar niettemin, het heeft er niks mee van doen. We laten hem dus gewoon weer weg. En ik heb u al gezegd, er is maar één reden waarom in moderne Bijbelvertalingen het vers niet weggelaten wordt. Dat is gewoon omdat men het niet missen wil. Maar men weet heel goed, het is algemeen bekend, men weet heel goed dat het er niet hoort te staan. Want er staat in vers 7, want drie zijn er die getuigen, en dan vers 8, halverwege, de geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. En alles wat er tussenin staat is, staat er wederrechtelijk om het zo te zeggen. Het hoort er niet te staan, het heeft er niks mee van doen, slaat ook helemaal nergens op. En dus laten we het ook gewoon weer weg. Het staat in de handschrift ook niet verder. Ja, in één of twee of zo, maar goed. We hebben het daar nog wel eens over, maar het hoort er niet te staan. Waar het over gaat namelijk is over de uitspraak in de eerste plaats in vers 4 en 5, waar gesproken wordt over overwinning. Vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Namelijk door geloof, want dat zegt de rest van vers 4 zo ongeveer, of andersom, door geloof zijn wij wedergeboren en overwinnen wij de wereld. Trouw namelijk aan het woord Gods, overwint de wereld, omdat het woord Gods nou eenmaal de wereld overwint. En daarna, vers 5, wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Dat is dus de toelichting feitelijk op vers 4. Geloof in de Heer Jezus, namelijk geloof dat Jezus de Zoon van God is. En dus tot Zoon Gods is aangesteld, aan wie alle dingen inmiddels zijn onderworpen. En als men gelooft in hem, heeft men deel aan hem en bovendien aan zijn overwinning. Zo eenvoudig is dat. En anders lees ik gewoon een tekst uit Paulus, zal ik maar zeggen, Efeze 1. Wij zijn gezegend met elke, niks uitgezonderd, elke geestelijke zegening. Je kan ze dus tellen, daar komt het op neer. Elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Zoals daar zijn dat wij uitverkoren zijn in Christus van voor de nederwerping der wereld. Dat hij ons tevoren verordineerd heeft om tot zonen te worden gesteld. En al dat soort dingen meer. Ik bedoel maar, dat is nou eenmaal het verhaal. En als de Heer Jezus zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dan hebben wij alleen goede moed, omdat we weten dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Dat was Johannes 16, het laatste vers naast Romeinen 8. Een van de laatste versen. En dat is de overwinning. Johannes zou zeggen, ja, natuurlijk overwinnen wij. Want dat zaad dat wij ontvangen hebben, of waaruit wij wedergeboren zijn, dat blijft in ons. Nou ja, dat was hoofdstuk 3 vers 9 in een iets ander verband. Maar dan neem ik gewoon Petrus weer. Dan zeg ik, Petrus zegt, wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. En daarom blijven wij ook eeuwig. En zijn wij dus overwinnaars. En daar leven wij uit, als overwinnaars, is de gedachte. Weer opnieuw, vers 5. Want wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? U weet, in de dagen van de antichrist zal men die figuur, die antichrist, beschouwen als de Zoon van God. Als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. En daarvoor hoef je niet eens te wachten tot de toekomst. Iemand vertelde me laatst dat die zag in de Denensvaart, geloof ik, of waar het was, in Vroomshoop, dat is de Denensvaart toch? Of ben ik er buis? Kwam een schip voorbij. Nou, vroeger stond er op een schip. Ik ben aan het water geboren en grootgebracht aan de Oude Rijn. Aan de grens van het voormalige Romeinse Rijk, denk ik achteraf. Waar een beetje schip heet Eben Haezer. En als het al anders heette, heette het Eben Haezer nummer 2. Of 3, of 4, of zoiets. Of het heette De Hoop. Dat is trouwens ook een goede naam. De Hoop. Maar dat soort dingen. Of Reobot, dat kwam ook nog wel eens voor op een schip. Maar allemaal van dat soort namen. Maar nou kwam er een schip voorbij, er stonden grote letters op. Maitreya. Zodat u maar weer ziet, langzamerhand. Hè? Mensen zullen in Frans ook wel gedacht hebben. Wat is dat nou toch, Maitreya? Nooit van gehoord. Maar dat komt nog wel, denk ik dan maar. Hoe dan ook, men zal van hem denken dat hij zoon van God is. Dat wordt tenminste van hem beweerd. Maar u weet, dat is nou juist kenmerkend voor de antichrist, dat hij de vader en de zoon logent, dan wel dat hij logent dat Jezus is de Christus. Uit hoofdstuk 2 vers 22, maar dat hebben we uitgebreid besproken, dus daar kom ik nou maar niet op terug. Wie is er die de wereld overwint? Met andere woorden, die andere lui, die overwinnen de wereld niet. Die valse profeten, dan wel die geesten die niet uit God zijn. Dat is allemaal van tijdelijke aard en dat overwint niet. Mag dan indrukwekkend zijn, maar het gaat vanzelf voorbij. Zo is dat nou eenmaal in deze oude wereld. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze, Jezus namelijk, deze is het, vers 6, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. De vertalingen moet eigenlijk gewoon zijn, en de geest is het die getuigt en de geest is de waarheid. Maar vooruit, u weet wel, dat is de voegwoorden kwestie. En in dit geval hebben de vertalers woorden ingevoegd en doen ze anders nooit, maar hier wel. En nou ontstaat er zo'n rare zin. Maar er staat gewoon, en de geest is het die getuigt en de geest is de waarheid, want daar komt feitelijk de zin op neer. En dan staat er, want drie zijn er die getuigen. Namelijk de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Met andere woorden, het zijn weliswaar drie verschillende woorden. Je schrijft ze verschillend, je spreekt ze ook verschillend uit. En aanvankelijk denk je ook aan verschillende dingen, maar uiteindelijk, op de filosofische wijze van Johannes, kom je toch bij dezelfde begrippen uit. Want geest, water en bloed zijn nou eenmaal hetzelfde. Uiteindelijk. Dan moet je wel wat dieper nadenken natuurlijk. Maar ja, anders hoef je helemaal aan die boeken van Johannes niet te beginnen. Aan Openbaring niet, aan het evangelie van Johannes trouwens ook niet. En in deze Johannesbrief ook niet. De gedachte is namelijk dat water een beeld is van uiteindelijk van leven of van eeuwig leven bij gelegenheid, maar in ieder geval leven. Bloed bovendien is sowieso de uitdrukking van leven, al kun je bijna ook in technische zin zeggen, zonder stijlfiguur kun je bijna ook zeggen, bloed is leven. Je kunt het ook beschouwen als een metafoor, voor mijn part. Als je niet weet wat dat is, dan leg ik nou vanavond toch niet uit. Maar het gaat er maar om of je dat nou letterlijk of overdrachtelijk neemt, dan blijft toch hetzelfde. Bloed is leven, water is leven, al moet je dan misschien uitleggen dat er geen leven mogelijk is zonder water. En als er geen water is, dan is er geen leven. Dus bij wijze van spreken, water is leven. Zo ongeveer. Maar in de Bijbelse typologie is water dus een beeld van leven. Niet uitsluitend, zit iets meer aan vast, maar het is in elk geval leven. Bloed is leven en wat is geest? Ja, ook niet uitsluitend, maar in het algemeen is geest ook leven. En daar gaat het maar om. En dat die drie getuigen, ja, logisch, maar het is eigenlijk één en hetzelfde. Dat water, dat bloed, die geest staat gewoon voor het leven van Christus. Of wellicht zijn wij misschien toch meer gewend aan de term Heilige Geest. Want wie getuigt er nou eigenlijk? Behalve u en ik natuurlijk. En de Jehova's getuigen. Goed, laten we zitten. Wie getuigt er nou eigenlijk? Ik bedoel het niet hoeveel, wie zijn het allemaal? Ik bedoel fundamenteel, wie getuigt er nou eigenlijk? Dat heb ik ook nagevraagd voor de gelegenheid aan Johannes. En toen kwam ik terecht in Openbaring, hoofdstuk 1. De getrouwe getuigen. Als er één getuige is, is het Christus zelf. En daarnaast zijn wij gewend aan een ander jargon, want wij kennen de Heer Jezus niet in een zichtbare gedaante. Het is degene die wij niet gezien hebben, zei Petrus, maar die wij nochtans lief hebben. Maar als het gaat om Christus de onzienlijke, heet hij bij gelegenheid de Heilige Geest. Maar dat is gewoon, ik hoop maar dat u dat weet, dat is gewoon Christus, maar het is ook gewoon de Geest van God. Het is Christus, maar dan als de onzienlijke, de onkenbare. Dan komen wij dus een fase hoger terecht. Ik hoop dat u nog weet wat ik hier allemaal heb staan te vertellen de vorige keren. Dan kom je gewoon één fase hoger terecht. Want als u niet zienlijk is, ja, dan kom je bij de onzienlijke aspect van de Godheid vanzelfsprekend terecht. Dan ben je dus bij de Geest. Kan niet missen. En die heet Geest van God, in de zin van het is een geest die van God uitgaat. Het heet Geest van Christus, van de andere kant geredeneerd. Namelijk, het is die geest, het leven van Christus, maar degene dan die wij niet zien. Maar het is gewoon dus de Geest Gods, daar komt er in de praktijk op neer. En de terminologie, ja, die wordt gekozen door de Heilige Geest zelf, denk ik. Of door de Bijbelschrijver zelf, of door God zelf. Dat doet er nou ook niet toe. En daar moeten we maar mee leren leven. Ik heb trouwens een leuk schriftgedeelte voor u. Want ik ben gek op dat soort schriftgedeelten. Ik heb een schriftgedeelte voor u waar al die termen achter elkaar gebruikt worden. Waarbij geen twijfel mogelijk is, behalve voor iemand die denkt dat hij heel spitsvondig en heel intelligent is. Want die kunnen alles wegredeneren. Maar er is geen twijfel over mogelijk dat het steeds over hetzelfde gaat. En dat is in Romeinen 8. Dat is al de tweede keer vanavond. Ik ga de tel bijhouden. Romeinen 8. Want Romeinen 8 stond ook dat we meer dan overwinnaars zijn. In vers 37. Maar ja, het gaat over dezelfde waarheid natuurlijk. Want in Romeinen 8 gaat het over precies hetzelfde. In beginsel precies hetzelfde als in 1 Johannes 5. Namelijk over de geest die in ons woont en die ons leidt, dan wel leiding geeft. Romeinen 8 dan, waar uitgebreid gezegd wordt dat wij, en ik probeer u te laten zien hoe het in de context van de Romeinenbrief past, hè? Dat ik niet een tekst uit zijn verband druk of dat soort dingen. Ik hou ervan om dat te laten zien. In Romeinen 6 wordt gezegd dat wij die gelovigen zijn, wij die wedergeboren zijn, dat wij niet zouden leven onder de heerschappij van de macht van de zonde. Romeinen 6, in het algemeen. Zullen wij in de zonde blijven? Zullen wij de zonde dienen? Volstrekt niet. Wat dan wel? Romeinen 7 zegt vervolgens, zouden we dan maar onder de wet leven? En Paulus zegt, nee, absoluut niet, want wij zijn der wet gestorven. Wij zoeken naar andere beginselen, normen en waarden, andere leiding in ons leven. Wij zoeken naar iets anders dat de richting van ons leven bepaalt. Dat woord gebruik ik trouwens liever dan leiding, omdat het duidelijker is, denk ik, en minder misverstanden geeft. Maar de richting in ons leven wordt niet bepaald door de zonde zoals bij de natuurlijke mens. Ook niet door de wet zoals bij de religieuze mens. Want u weet, wij zijn helemaal niet religieus. Wij zijn gelovig. Maar goed, daar denkt u een andere keer maar over na. Hè? Wij zouden geleid worden door de Geest Gods die in ons woont. En dus naar de geest wandelen en niet naar het vlees. Zo begint de Romeinen 8 ongeveer. En in dat verband staat er, in vers 5, want die in het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is dood, maar het bedenken des geestes is leven en daarmee vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het vlees namelijk, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Het vleeselijk denken is dus een wettisch denken. Dat is in hoofdstuk 7 uiteengezet, maar hier wordt het nog eens herhaald dus. Hè? Maar dan staat er, die in het vlees zijn, vers 8, kunnen God niet behagen. En dan vers 9, doch gij lieden, Zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Die term die kennen wij in het Nederlands niet meer, maar het betekent gewoon, als het zo is dat de geest, als dat tenminste, zeggen we dan meestal, zo is. Als de geest Gods in u woont, als dat zo is, dan zijt gij niet in het vlees, dan worden wij niet gerekend tot de vleeselijke dingen, daar horen wij niet bij, dat is in het vlees zijn. Maar horen wij bij de geestelijke dingen en zijn wij verbonden, niet alleen daarmee, maar in bijzonder met de geest. Of je dat dan met een hoofdletter of een kleine letter moet schrijven, weet ik nooit zeker. Maar ja, dat is ook een moderne vondst, hè, eigenlijk. Dus laat maar zitten. Maar er staat dan, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En dan let nou op, hè. Achtereenvolgens. Gij zijt in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. Hebt u die? Wat eerst geest heet, heet een paar versen verder, of een paar woorden verder, meteen geest Gods. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Nee, ik weet wel, dat hoef ik niet uit te leggen, want dat begrijp je zo wel. Nee, maar ik probeer de draad op te nemen en te laten zien wat er staat. Het heet eerst geest, dan heet het geest Gods. En dan de rest van vers 9. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dan hoop ik maar dat u begrijpt dat je niet moet lezen. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Zo moet je hem dus niet lezen. En hoe je dat moet opschrijven, met die klemtonen, dat vind ik altijd vermakelijk, hè. Zo moet je hem dus niet lezen. Nee, het zal duidelijk zijn dat het over dezelfde geest gaat. Als die geest Gods, als de geest Gods in ons woont, dan zijn wij in de geest, want wij hebben die geest van Christus. Lijkt me duidelijk. Geest, geest Gods, geest van Christus. En daarna vers 10. En indien Christus in u lieden is, en de consequentie daarvan is, dat wat eerst heet geest, en dan heet geest Gods, en daarna geest van Christus, dat heet in vers 10 gewoon Christus. En voor degenen die nog een drie-eenheid zoeken, je hebt er hier al vier. Dus je komt er nooit. Begrijp je wel? Die geest is gewoon Christus. Alleen het is de aanduiding van, geest is immers de aanduiding van alles wat onzienlijk is. En zolang Christus in onze bedeling in elk geval onzienlijk is, maar niettemin zijn werk doet, wordt hij soms aangeduid als Christus, soms als geest van Christus, maar heel dikwijls ook gewoon als de geest. Als nieuwe verbond heet een bediening des geestes, dan is die geest echt niks of niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Als het oude verbond heet bediening der wet, wil zeggen dat de wet de dienst uitmaakt. Als het nieuwe verbond heet bediening des geestes, wil zeggen dat de geest de dienst uitmaakt. Maar u weet toch wie het hoofd is of de middelaar en hoge priester is van dat nieuwe verbond, van die bediening des geestes. Dat is Christus zelf. Staat er trouwens bij nader inzien ook min of meer bij in 2 Korinthe 3, want daar heb ik die termen nu ineens vandaan. Aan het eind van 2 Korinthe 3 staat gewoon wie die geest is. Van die bediening des geestes. Staat gewoon, dat is de Heere. Of andersom, de Heere nu is de geest. Kan niet missen. En we zouden daar niet overheen lezen. Het is juist van belang om die dingen te zien en tot ons door te laten dringen, opdat we inderdaad een goede opvatting zouden hebben, goede kennis zouden hebben van wie God is, dan wel wie Christus is. Nou goed. Dus die termen worden gewoon achter elkaar gebruikt. Geest, geest God, geest van Christus, en daarna heet het gewoon Christus. En daarna heet het weer in hetzelfde vers 10 heet het de geest is leven. Nog steeds in vers 10 van Romeinen 8. Indien Christus in uw lieden is, maar het is die geest uit het voorgaande vers. Zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest. En waarom ik dat nou ineens met een kleine letter schrijf, ontgaat mij dus. Want het is gewoon nog steeds Christus. of zoals Petrus het noemt, de goddelijke natuur. Maar de geest, Christus namelijk, is leven om der gerechtigheid wil. Daar heb ik het voorzichtig nagevraagd aan Paulus en die zei, dat klopt precies, want het leven is mij Christus. Toch? En aan Johannes, en die zei, inderdaad, wie de Zoon heeft, ander woord voor Christus, Zoon, in dit geval, wie de Zoon heeft, heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is echt niks moeilijks. Al moet ik toegeven dat je die dingen echt pas begrijpt. Hoewel, er is niks moeilijks aan, maar je begrijpt ze pas als je van je ballast af bent, van je vooroordelen. Van de drie stoelen naast elkaar in de hemel, voor de drie personen van de Godheid. Als je dat in je hoofd hebt zitten, of in je gedachten, of in je hart, of waar het dan maar zit, dan word je meteen belemmerd, want dan weet je niet, dan zit je weer wie van de drie. En wie doet nou wat? Dat is echt waar, hoor. Nou goed. En daarna in vers 11 heet het, en indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, welke geest is het nu ineens weer? De geest Gods. De onzienlijke kracht Gods. In u woont. En begrijp u me goed, als u deze gedachtegang niet volgt, dat al die termen precies hetzelfde of dezelfde aanduiden, dan moet u die versen nog eens doorlezen en eens een lijstje maken van al die dingen die in ons wonen. God, de geest van God, de geest van Christus, Christus, leven, eeuwig leven namelijk. Bovendien hebben we dan nog de goddelijke natuur. Of voor degenen die op de zondagsschool geweest zijn, Jezus woont in onze hartjes. Toen ze nog klein waren, die hartjes dan natuurlijk, enzovoorts. En ik bedoelde niet mee te spotten, maar ik heb ooit echt wel eens gedacht, dat moet toch wel een beetje druk zijn daarbinnen. Dat zeg je dan niet hardop, want je weet dat je mensen in verlegenheid brengt dan. Maar, ja, toch. Bovendien denk je, iedereen begrijpt het en ik ben er te stom voor. Maar hoe zit dat eigenlijk? Met al wat daar binnen is. Maar er is echt niks moeilijks aan. Bovendien, wat vroeger bekend stond als Pinksterbeweging, ik weet niet hoe het tegenwoordig heet, maar wat vroeger bekend stond als Pinksterbeweging, heeft als belangrijkste kenmerk dat men een haarscherp onderscheid maakt tussen de Heer Jezus Christus enerzijds en de Heilige Geest anderzijds. En ook al zeg je, ja, maar Christus leeft in mij, het leven is mij Christus en ik heb eeuwig leven ontvangen, dan zeggen ze nog, ja, maar heb je de Heilige Geest wel? En er wordt zo ingewikkeld over gedaan, want niemand begrijpt dat. Dat meen ik echt. Ik heb er lang genoeg in omgezworven. En al lang genoeg ook achter de schermen gekeken. Om te weten dat ook niemand het begreep. Maar omdat men niet begreep, zei men, oh, doe me die ook maar. Hoe gaat dat? Nou, dan laat je de handen opleggen als zoiets. En dan hopen dat je ook de Heilige Geest legt. Nogmaals, ik spot er niet mee, want daar schiet ik ook niks mee op. Maar dat is mijn ervaring, zo heb ik het altijd zien gebeuren. En de discussie erover is nauwelijks mogelijk. Want het punt is gewoon, maar er zijn maar zo weinig christenen die dat in de gaten hebben, dat er hoegenaamd geen verschil is tussen Christus of de Heilige Geest. Dus de een hebt, heb je de ander, heb je de ander, heb je de een. Het is namelijk één, alleen er zijn verschillende aanduidingen voor. Logischerwijze. Omdat je bij de term Jezus Christus zou denken aan een mens die van God gezalfd is geworden. Toch? Handelingen 17 heb ik u vorige keer aangehaald, vind ik wel genoeg. En bij geest denk je aan een onzienlijke kracht die actief is, bij voorkeur in onze levens. Maar niettemin, het is dezelfde. En als men dat niet begrijpt, ja, dan krijg je ook altijd die vragen over, is de Heilige Geest een kracht of is de Heilige Geest een persoon? En u weet toch, dit soort multiple choice vragen, die zijn fnuikend, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Want u weet natuurlijk, iedereen weet, ook niet-christenen, die weten allemaal, hebben allemaal gehoord van een drie-enige christelijke God. Uit drie personen is de geest dus een kracht of een persoon, dan moet je dus antwoorden een persoon. En daarna blijf ik altijd achter met de gedachte, is hij dan geen kracht? Ik persoonlijk heb toen gedacht, nou ja, als hij een persoon is en geen kracht, dan kan hij net zo goed ook geen persoon zijn. Wat dan ook het woord mogen betekenen. Want als het geen kracht is, wat moet je er dan mee? Wat voor functie vervult het dan? Dan kan het niet deze functie vervullen, toch? Nee, het is de persoonlijke kracht Gods. Dat wil zeggen, het is de kracht die uitgaat van het wezen Gods en die zich manifesteert in de schepping als zodanig en in de eerste plaats in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die kracht is dat. Onzienlijke kracht. En als het daarover specifiek gaat, over onzienlijke kracht die werkt in u en mij, dan heet die bij voorkeur geest. En opdat het niet misverstaan zal worden, de geest van Christus of de Heilige Geest of zelfs gewoon de geest Gods. Maar het is gewoon God, dan wel Christus. Maakt niks uit, want als God actief is, als God zich manifesteert, zichtbaar of onzichtbaar, hebben wij altijd van doen met de Heere. Die wij wat vollediger kennen, in ieder geval sinds zijn opstanding, als de Heere Jezus Christus. En daarom kunnen dit soort termen gewoon door elkaar gebruikt worden. En toen op de Pinksterdag gepredikt werd door Petrus, toen zei hij, nou weet je wat je doet, als je tot geloof komt, ontvang je dezelfde gaven als die wij ook hebben ontvangen, namelijk die van de Heilige Geest. En op de zondagsschool leerden wij, als je tot geloof komt, dan komt Jezus in je hartje wonen. En waarom ik het aanhaal, is om te laten zien dat als men niet oplet, als men er niet op bedacht is, dan schijnt men precies te weten hoe het zit, maar zodra je daarna gaat vragen, dan komen de boeken, dan komen de rijtjes, want dan zijn de geloofsbelijdenissen enzovoorts, en dan wordt alles zo ingewikkeld gemaakt dat niemand er meer wat van begrijpt. Niet alleen de vragen stellen, maar degene die de antwoorden moet geven ook niet, en die zegt dat meestal ook wel. Zo van, ja, dat kan je ook niet begrijpen, dat is ook niet te begrijpen. Nee, maar als dat nou helemaal niet aan de orde kwam, dan zou je geen problemen hebben. Omdat als, wat de Bijbel ervan zegt, is zo zonder meer door iedereen te begrijpen. Dat meen ik echt. Nou, hoe dat ook zij, ik ga terug naar 1 Johannes 5, we zullen het er niet meer over hebben. Of misschien toch, hè. Daar staat namelijk, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed en die drie zijn één. Het is namelijk het leven Gods. Of zo u wilt, het is het leven van Christus. Maar het maakt geen verschil uiteraard. Het leven van Christus is het leven Gods. Er is ook niks moeilijks aan. En daarna vragen we wat Johannes nou echt zegt. En wat Johannes nou echt zegt is dit. Die overwinning die wij hebben op de wereld en over de wereld is op basis van ons geloof in Jezus, de Zoon van God. Vers 5. En die getuigt. Dat wil zeggen, die bedient het woord. Ik weet niet of je die term nog kent, maar vroeger heette dat zo, hè? Bedienaar des woords. Nog iets verder terug, bedienaar des heiligen evangeliums. Want toen was het nog Latijn. Nou, daar praat ik over 100 jaar terug, hè. Dan zie je dan die oude boeken, hè? Boeken geschreven door die en die. En dan stond er niet dominee die en die, maar dan stond er die en die. Voorletters en naam en dan stond eronder bedienaar des heiligen evangeliums. Of gewoon bedienaar des woords. Ik vind dat een prachtige titel. Ik vind hem ook heel wat beter dan dominee. Hè? De predikant vind ik helemaal een verschrikkelijke term. Omdat een predikant iemand is die de kunst van het redeneren, het prediken, het praten in publiek dus verstaat. Nou, hij zou moeten weten wat hij zegt. Hè? Dat is een heel ander verhaal namelijk. Dat meen ik echt. Sommigen denken dat het beroep van een predikant is het preken. Gedurende enige tijd de mensen boeiend toespreken of iets dergelijks. Ongeacht waar het over gaat. Dat is wat het woord ook eigenlijk betekent. Maar men zou moeten zijn dienaar, dat is het tegenovergestelde van dominee, wist u dat? Nee, volgens mijn woordenboek gewoon. Dominee is heer, die is dominant, die heerst. Dominee, dominus. Dus het woord dat ook voor onze lieve heer gebruikt wordt in het Latijn, toch? Jazeker wel, Het betekent heer, maar men zou geen heer zijn, men zou dienaar zijn. Dus ik prefereer de oude titel. Bedienaar van het heilig evangelie, lijkt me een hele goeie. Dan wel bedienaar van het woord. Maar het punt is, er is één dienaar van het woord. Een getuige, want die is namelijk bedienaar van het woord. En dat is de Heer Jezus zelf. En dat is een zeer onbekende waarheid. Ik hoop dat ik hem hier in het verleden al heb aangehaald. Ik dacht het wel. Maar het is een zeer onbekende waarheid. Het is namelijk uiteindelijk niet de predikant of de bedienaar des heiligen evangeliums, of hoe dat maar heet mag, die aan u het woord bedient. Het is namelijk de Heer zelf. Daar troost ik me altijd mee. Die kan het in ieder geval beter dan ik, dat scheelt dan weer. Maar dat is wat de Bijbel erover leert. Het tegenwoordige werk van Christus, u weet wel, we hebben hier zo vaak daarover gesproken. Het tegenwoordige werk van Christus. Als ik het praktisch antwoord op geef, dan zeg ik, het tegenwoordige werk van Christus is het werk dat hij in ons begonnen heeft en dat hij zal voleindigen tot aan de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus aan toe. Vrij naar Filippenzen 1 vers 6, als ik me goed herinner. Je kunt ook zeggen, het tegenwoordige werk van Christus is dat hij ons verandert naar zijn beeld en dat soort dingen meer. Heel praktisch. Maar als ik het fundamentele zeg, hij is de getrouwe getuige. Hij bedient aan ons het woord Gods. En dat niet op een manier die je ogenblikkelijk merkt, maar hij doet het gewoon. Want Christus, de Heer Jezus Christus, in zijn tegenwoordige positie kennen wij in elk geval als priester, het is algemeen bekend, hè? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En als profeet, officieel wel bekend, in de praktijk helemaal niet. Want de volgende vraag is, als hij profeet is, wel, wat doet hij dan? Een profeet zou het woord van God inderdaad brengen aan de mens. Zou God vertegenwoordigen bij de mens. Een priester andersom, officieel. Hè? Zou de mens vertegenwoordigen bij God. Maar een profeet zou God vertegenwoordigen bij de mens. Nou, wat doet hij dan als profeet? Maar zo kennen we hem. En het antwoord is makkelijk genoeg, zo volstrekt simpel. De priester is degene die het woord Gods aan de mens zou bekendmaken. Het woord Gods voor zover het opgeschreven is. Niet de profeet, de priester. Die moet het woord Gods onderwijzen. Een priester is per definitie een leraar. Die is verantwoordelijk voor het handhaven in de allerbreedste betekenis van het woord. Het handhaven van het woord Gods. Dat wil zeggen, hij moet ook adviezen geven, ook daar waar het gaat over wet onder het oude verbond. Dan moest hij dus eventueel rechtspreken, want de rechtspraak was ook bij de priesters uiteraard. Dus immers rechtspreken op grond van het woord Gods. Maar priesters werden geacht lerende priesters te zijn en te wonen verspreid over heel het volk of onder heel het volk. Opdat er overal altijd een priester in de buurt zou zijn waar men advies zou kunnen vragen. Dat is wat het is. En ik zeg altijd de priesterlijke dienst in de tempel of tabernakel. Ja, dat is een aspect van de dienst, maar dat is aanschouwelijk onderwijs. Want die dienst, die rituelen om zo te zeggen, van de oud-testamentische eredienst, zijn natuurlijk illustraties in de praktijk van bijbelse waarheid, van geestelijke waarheden. En daar gaat het maar om, het geven van onderwijs. En het feit dat bovendien alle gelovigen in onze bedeling, heel de gemeente dus, beschouwd worden als priesters en dus als priesterlijk volk, is omdat in onze dagen de gemeente is de pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Timotheus 3, vers 14 of 15 of daar in de buurt. En ligt der wereld en zou er aarde wat er mee wezen mag. Omdat wij het woord zijner leidzaamheid bewaard hebben. Zal Openbaring 3 wel zijn, waar dat staat. Zijn woord bewaren, zo komt zijn verantwoordelijkheid, ook op aarde, ook te midden van de wereld en te midden van ongelovigen. Maar het hoort bij onze priesterlijke functie inderdaad. Maar wat doet die hoge priester dan? De Heer Jezus Christus dus, nou precies hetzelfde. En dan laat ik hem even liggen, want dan neem ik even de andere route. Nee, ik noem eerst de profeet nog even. De functie van de profeet is fundamenteel eigenlijk toch dezelfde in de praktijk. Hij vertegenwoordigt God bij de mens, maar hij brengt net zo goed het woord Gods. Echter, niet zozeer het woord zoals er opgeschreven staat, al is dat niet buitengesloten. Maar de profeet is met name ook degene, heel speciaal, profeet in de hoogste betekenis van de term, is degene die van God rechtstreeks het woord ontvangt en het doorgeeft aan de mens. Heb je dat? Die twee zijn uiteraard niet in strijd met elkaar. Nou, wat doet de profeet en hoge priester van het nieuwe verbond? Ons dat woord bekendmaken. En dan doe ik een stap opzij. Want de volgende vraag is, maar we hebben de Heilige Geest ontvangen. En goed, dat is mooi. Maar wat doet die Heilige Geest eigenlijk in ons? En dan niet meteen roepen, omdat ik het bijna heb voorgezegd. En laat ons in tongen spreken, hè? Want daar hebben we het niet over. Hè? Dus ook nogal naïef. En in ieder geval een onderwaardering van het werk van de Heilige Geest. Als je niks zinnigers te doen heeft dan dat. Hè? Nee, ik meen ik voor 100%. Ik zeg het wat scherp, maar zo scherp ligt het toch. Hè? Als je eerlijk bent gewoon. En niet al te religieus, maar wel gelovig. Wat doet die Heilige Geest? Lees maar in de Bijbel. Wat doet die Geest? Hij leidt, zuster, ja natuurlijk. Ja. De Heilige Geest zou ons in heel de waarheid leiden. Om die reden heet hij ook de Geest der waarheid. Ik hoop tenminste dat u begrijpt dat het nog steeds dezelfde Geest is. In Johannes 14 en 15 en zo. Die zal u in heel de waarheid, in heel de waarheid leiden. En één of twee hoofdstukken verder staat wat die waarheid is. Uw woord is de waarheid, zei de Heer, inmiddels in hoofdstuk 17 van Johannes. Uw woord. Wat zal de Heilige Geest ons doen? Dus doen? Hij zal ons leiden in heel het woord Gods. En wat doet de hoge priester van het nieuwe verbond? Nou ja, die zei, als je mij volgt, dan ben je waarlijk mijn discipelen en je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Wat doet die hoge priester van het nieuwe verbond? Precies hetzelfde. Het is namelijk ook dezelfde. Er is helemaal geen verschil. Er is helemaal geen verschil tussen de Heilige Geest, de Geest der waarheid, de Heer Jezus Christus, de getrouwe getuige, de hoge priester van het nieuwe verbond, de profeet van het nieuwe verbond. Het is allemaal hetzelfde. En hij doet ook hetzelfde. Dus maar één ding wat de Heer werkelijk doet, werkelijk echt doet, dat is het woord Gods openen, want het wordt geacht dicht te zijn om wat voor reden dan ook, het woord Gods openen voor degene die er belang in stellen. Niet die er belang bij hebben, die er belang in stellen. Die er belang bij hebben, geloof ik niet. Ik geloof niet dat hij het daar doet, maar die er belang in stellen. U weet, die ene uitdrukking, belang bij hebben, dat is een praktische zaak. Maar belang bij stellen is gewoon de waarheid willen weten. En wanneer we dat willen weten, dan zal hij ons de schriften openen. Het was trouwens het eerste wat de Heer Jezus deed na zijn opstanding. De schriften openen. Zo opvallend dat het meteen vermeld wordt en doorverteld werd. Hoe hij ons de schriften opende, zeiden de Emmausgangers. En dat is altijd zo gebleven. Dat is wat hij nu nog steeds doet. Echter niet zichtbaar aanwezig. En ook niet op een manier die wij ogenblikkelijk vaststellen. Maar hij doet het wel en daar gaat het maar om. En of hij dat doet via personeel. Ja, ik bedoel, of hij dat nou doet door mij vanavond aan u. Hè, zoiets, hè. Of hij dat nou doet door personeel. Personen, dus anderen. Of dat hij dat nou rechtstreeks doet in ons, op een wijze die wij ons toch niet bewust zijn, dat is maar goed ook trouwens. Ja, dat maakt helemaal geen verschil natuurlijk, hè. Uiteindelijk altijd namelijk in ons. Dat hij daar hulpmiddelen of hulp bij gebruikt, inderdaad gelukkig wel, godzijdank, want het geeft ons allen, u en mij, de gelegenheid om in het tegenwoordige werk van Christus betrokken te zijn, om daar deel aan te hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ook als wij niet willen, en er loopt ergens ter wereld één man die echt serieus, of vrouw, sorry, iemand die echt serieus de waarheid wil weten, en er is verder niemand die erover wil praten of het weet, dan zorgt de Heer nog dat die ene het weten zal, hoor. Hoe? Ja, dus, weet ik niet, dat regelt hij. Dat meen ik echt. Want wie wil... Wel, hier staat trouwens een paar versen verder. Zo we iets bidden naar zijn wil, hij verhoort ons. Dat is vers 14 van 1 Johannes 5. Dus daar zijn we ook bijna aan toe. Maar zo werkt dat. In de uitdrukkingen als klopt en u zal opengedaan worden, bid en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden, slaat allemaal daarop. En dat is niet eens een specifiek nieuwtestamentische waarheid. Het is een algemene waarheid met betrekking tot deze wereld als zodanig. Het is altijd zo geweest sinds Adam. Het enige bijzondere is dat wij in nieuwtestamentische tijd leren dat het precies het werk is van de Heer Jezus Christus nu in ons en aan ons. Het is dus inderdaad een Bijbelse gedachte dat de Heer ons wil bijstaan, dat de Heer ons wil helpen, dat de Heer ons wil leiden. Dat is inderdaad waar. Maar waarbij wil hij ons helpen, dan wel waarheen wil hij ons leiden? U gelooft toch zelf niet dat de Heer ons leiden wil naar een bestemming die wij zelf gekozen hebben? En bovendien, daar kan je toch geen lijden noemen? Met een korte ei, bedoel ik, hè? Dat begrijpt u toch? Het zijn vaste uitdrukken, je kunt ze overal horen en lezen. Om te wachten op leiding van de Heer. De Heer zal ons wel leiden. Wat is dat voor een misverstand? Natuurlijk leidt de Heer ons, maar hij heeft ook gezegd waarheen. En als wij daar niet heen willen, leidt hij ons ook niet. Eenvoudig omdat wij niet volgen. Als wij niet volgen, leidt hij dus niet. Toch? Dan wijzen we die leiding af. Waarheen hij ons leidt? Romeinen 8. Hoeveelste keer is dat vanavond? Romeinen 8. Romeinen 8. Laat ik hem maar even verder lezen dan. Ik was niet echt van plan, maar... We waren bij vers 11 gebleven, dus daar gaan we maar even verder. Vers 11, indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. En u begrijpt natuurlijk dat Jezus en Christus net zo goed dezelfde zijn, of dezelfde is. Ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En wel niet in de toekomst. Want dan zou er moeten staan dat hij onze dode lichamen zou levend maken. Maar er staat, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat wil zeggen, terwijl wij nog hier zijn en in dit oude lichaam leven, zal hij ons dit leven, dit opstandingsleven van Christus geven. En met als gevolg, vers 12, zo dan, op deze wijze, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, en ik leg meteen weer 1 Johannes 15 of wat er maar was ernaast, wat zal de geest doen? Ons leiden in heel de waarheid. En hier staat, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen, u wordt geacht dat in die Statenvertaling te verbeteren, die zijn zonen Gods. Nee, kinderen Gods zijn we op grond van geloof en wedergeboorte. Maar zonen Gods worden wij op basis van die leiding door de geest vervolgens. Daarom heet die geest dan ook in vers 15 officieel de geest der zoonstelling. Mag u eventueel ook verbeteren dus, want aanneming tot kinderen is natuurlijk eigenlijk gewoon wartaal, hè? Met excuses aan de vertalers die het ook niet wisten. Maar zoonstelling, de geest der zoonstelling. Dat is wat de geest namelijk doet. Hij leidt ons in heel de waarheid en naarmate wij ons in die waarheid laten leiden, worden wij volwassen. Ik hoop dat u inmiddels begrepen hebt dat kennis van de waarheid inderdaad volwassenheid met zich meebrengt, dan wel een van de belangrijkste kenmerken is van volwassenheid. Toch? En hoe minder men van de waarheid kent, hoe onvolwassener men is. Toch? Nee, ik bedoel het niet binnen Bijbels verband, gewoon in het algemeen. Waarheid vermijdt met een kleine letter. Kinderen worden geacht onnozel te zijn. Niet te weten namelijk, want dat is wat het woord betekent. Maar naarmate men de dingen weet, wordt men volwassen. Beter nog, naarmate men de dingen aan de lijve ondervindt en ervaart. Naar die mate wordt men volwassen. Dat heet lijden met een lange ei. En daardoor wordt men dus geleid met een korte ei naar volwassenheid. En dat is de samenhang van de lange en de korte ei. Dan weet u dat ook meteen. Nee, ik meen het serieus. Dat is ook zo. Maar dat terzijde. Waar het over gaat is dat die geest ons leidt naar onze toekomstige heerlijkheid. Dat staat weer een paar versen verderop. Daar heet het aanstelling tot zonen en de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Maar ik doe nou maar net of u dat schriftgedeelte uit het hoofd kent langzamerhand. Hè? Dat hoort wel zo namelijk hoor. Een van de meest belangrijke schriftplaatsen voor ons als gelovigen. Omdat ze in een paar woorden een kort stukje helemaal samenvatten waarbij het... Of waarom het in ons leven gaat. En daarin is de Heer betrokken. En dan zeg je het veel te zwak. Dat is het werk van de Heer in ons. En daaraan zouden wij ons overgeven. Wij zouden ons laten leiden in heel de waarheid. En dus in heel de schrift. Maar dat is terminologie weer uit een ander Bijbelboek. De brief aan Timotheus. Hè? Heel de schrift. Maar daarin zouden we ons laten leiden en naarmate dat gebeurt zullen we ook tot zonen worden aangesteld in de toekomst. Want het is nog steeds de geest Gods, dan wel de geest van Christus of gewoon Christus die ons de schriften opent. Zijn tegenwoordige werk is om ons de ogen dan wel de oren te openen. Dat deed hij letterlijk in zijn omwandeling op aarde, maar het was een uitbeelding van wat hij daarna zou doen in de toekomende bedeling na zijn opstanding, maar nu niet letterlijk, maar veel belangrijker, grotere dingen dan deze namelijk. Hij zou ons de ogen en de oren van het hart als het ware openen. En daar gaat het maar om. Opdat wij niet in duisternis of in onwetendheid zouden blijven, maar opgevoed zouden worden inderdaad door dit woord Gods. En daardoor veranderd zouden worden in ons denken. Kortom, het is de Heer zelf die dat allemaal in ons doet. En wat ik u vertel, mag u rustig vergeten. Maar wat u leert uit het woord Gods, wat u leest in de Bijbel en wat u ervan begrijpt, ja, u wordt geacht dat inderdaad te aanvaarden als het woord Gods, maar bovendien als het werk dat de Heer Jezus Christus dan wel de Heilige Geest aan u doet. Dat is het punt. Ja, ik heb een paar gedachten die ik beter niet kan zeggen, maar... toch zeggen. Dat is altijd zo'n probleem. Dan denk ik, dat moet ik niet zeggen, maar dan heb ik helemaal niks te zeggen. Even. En dan denk ik, hoe moet ik nou verder? Nou goed, dan vertel ik het dus toch, maar daar ging het nou net over. Over dat verschijnsel. Maar nu van de andere kant. Het is mij echt wel overkomen dat ik bepaalde dingen uit de schrift leerde en dat ik dacht, moet dat nou? Dat heb ik weer. Want als ik de volgende keer, als ik het ooit moet verder vertellen, dat niet alleen, want dat is niet het eerste waar ik altijd aan denk. Nou, tegenwoordig wel, maar vroeger zeker niet. Maar dan had ik altijd van, ja, nou geloof ik de dingen heel anders dan dat ik ze altijd gehoord heb. Dat is niet al te vaak voorgekomen, moet ik u zeggen. Maar het is wel voorgekomen, ja. En soms nogal revolutionair, hè. Ja. En dan zat ik altijd met het probleem, ja... Het is eerlijk wat ik in de Bijbel vind, naar eer en geweten. Ik zoek alleen maar waarheid, voor de rest maakt het me niks uit. Wat ook anderen zeggen, maar je loopt er dus tegenop. En dan zeg ik het nu maar al heel plechtig en heel vroom. Dan laat de Heer je wat zien uit zijn woord. En ik ben van mening, ik hoop niet dat ik dat uitgebreid hoef uit te leggen. Ik ben van mening, het is ook mijn ervaring, dat als je dan dat wat de Heer je laat zien... Waardoor? Door het lezen van een boek, door het spreken, door iemand die het uitlegt, of wat dan ook maar. Of gewoon doordat je het zelf leest. Als je dan niet bereid bent het te aanvaarden, je gewoon eigen te maken, dan leer je daarna nooit meer wat. Dat meen ik echt. Helemaal echt niks. Omdat de heer je iets laat zien, en vindt het kennelijk ook nodig om het je te laten zien. En als je het dan afwijst en zegt, ja, dat kan er wel wezen, maar dat komt er niet uit. Dan, hè? Nou, dan houdt het verhaal daarop. Zo zit dat. Sommigen kennen die gedachten en hebben hem geprojecteerd op wat anders. Zo van, ja, als er nog onbeleden zonden in je leven zijn, dan gaat de heer niet verder met je. Wel, zo zit het niet. Maar het verschijnsel dat de heer niet verder gaat met je, ja, dat kan. Maar dat ligt niet aan je zonden, dat ligt aan ongeloof. Dat ligt aan dat je dingen die de heer je laat zien. En dat is zijn werk, zijn enige werk. De rest heeft hij geen belang bij. De rest is een probleem wat hij al lang heeft opgelost. Maar als je dat ook niet geloven wil, nou ja, dan niet. He? Maar dat is zijn werk. En als wij niet willen aanvaarden of aannemen of gewoon geloven wat hij ons leert, ja, dan houdt het daarop. En dan heb ik het nog niet eens over nog een fase verder, want die gaat u misschien ook helemaal niks aan. Maar het geldt natuurlijk ook daar waar wij eventueel wel bereid zijn om bepaalde dingen te geloven, maar daarna niet bereid te zijn om het ook maar één keer uit te spreken. In publiek bedoel ik. Bij voorkeur als er naar gevraagd wordt. Begrijp je wat ik bedoel? Ik kan natuurlijk ook makkelijk met een... Nou, makkelijk. Ik zou natuurlijk theoretisch... zou ik natuurlijk ook om zo'n onderwerp als die drie eenheid heen kunnen gaan. Hè? En ik had me er ook af kunnen maken met vers 7 en 8 in 1 Johannes 5 door te zeggen, is aardig dat zo'n zo tussendoor leuk, hè? Zo even tussendoor, dat even die leven die drie eenheid bevestigd wordt. En dan gaan we gauw door. En ik denk dat er dan niemand naar vraagt. Nou, bij u misschien wel, maar in het algemeen niemand. Want men weet dat dat een oeverloos verhaal met zich meebrengt, wat toch niemand snapt. Dus men is al lang blij als het voorbij is. Dat kan ik ook doen, krijg ik ook geen problemen. Maar ja, als je weet hoe het zit, hoe het echt zit. Bijbels verantwoord. Ja, dan moet je dat zeggen, zo zit het gewoon. En anders gaat het werk van de Heer niet door. Dan stopt dat, daarom kan ik het mij ook niet permitteren. Maar niemand van ons kan het zich permitteren om te zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar daar wil ik niet mee te maken hebben. Of ja, dat geloof ik ook, maar daar praat ik liever niet over. Of dat soort dingen. Dat kun je gewoon niet doen. Dus de waarheid die je zelf ontvangt van de Heer, dat wil je toch? Nou, wie is hij dan? En als je dan gewoon het niet aanpakt en de Heer ermee laat staan als het ware, u denkt dan niet dat het werk van de Heer dan voortgezet wordt aan uw eigen leven? Want het is het enige werk wat hij doet, hoor. Daarin zou hij hulp zijn te bekwamer tijd. Als hoge priester, u merkt hopelijk dat ik citeer uit de Hebreeënbrief, waar Christus ons voorgesteld wordt als de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar staat in hoofdstuk 4, de laatste verse, dat we van hem hulp zouden ontvangen te bekwamer tijd. Dat wil zeggen in de omstandigheden wanneer dat nodig is. Maar wat voor hulp zou de priester bieden? Het woord Gods bedienen. Die hulp hebben wij nodig. Waar we dat zelf niet kunnen, of zoals Jacobus het zei, waar het ons aan wijsheid ontbreekt, is geen enkel probleem. Echt niet. Want de Heer zorgt dat we het toch leren. Omdat hij ons geeft die wijsheid die wij nodig hebben. Het is echter niet verkeerd om hem daar eens een keer naar te vragen bij gelegenheid. Of elke dag, dat mag ook natuurlijk. Maar hij geeft dat. Alleen aan ons is het dan, omdat de aan te nemen zoals het tot ons komt. Maar niet uit welke bron dan ook. Nee, het moet Bijbels zijn. En die zouden we dus leren verstaan. Dat woord Gods. En dat het woord levend wordt aan ons. Wel, dat gebeurt vanzelf als we werkelijk belang hebben bij de waarheid als zodanig. En de Heer zelf zal dat aan ons bedienen op wat voor wijze dan ook. Zo werkt dat, want dat is zijn functie als hoge priester, dat is zijn functie als profeet, nu, dat is zijn functie als getrouwe getuige, maar dat is gewoon weer hetzelfde met een ander woord. Kortom, dat is het werk van de geest aan ons en in ons. En als u dan vraagt, maar er zijn zoveel andere dingen waarbij wij hulp nodig hebben in het leven, dan zeg ik, in mijn Bijbel staat dat al het andere u zo zonder meer zal worden toegeworpen. Toch? Zoek eerst het koninkrijk Gods. En onze Vader in de hemel weet dan wat wij nodig hebben. Het zal ons toegeworpen worden. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Colossense 3 inmiddels. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En hij geeft ons wat wij nodig hebben. Maar waar het om gaat is dat de bediening van die waarheid, waarover eigenlijk al deze voorgaande hoofdstukken, alle 5, hier in 1 Johannes spreken, die waarheid, de bediening van die waarheid, wordt verzorgd door de Heer zelf. En vandaar beproefde geesten of ze uit God zijn. Waarbij geest der waarheid wordt gesteld in vers 6 tegenover de geest der dwaling. Dat is in hoofdstuk 4 dus, 1 Johannes 4, vers 6 enzovoorts. Maar daar gaat het over. In de beginnen was het woord, of dat was Johannes 1, maar 1 Johannes 1 dan hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben enzovoorts. Daar gaat het om de bediening van dat woord. En hij bedient dat aan ons, hij is die getuige. En of je die getuige nou noemt de geest, of het bloed, of het water, maakt niks uit. Water wordt sowieso gezien als een beeld van leven, maar ook als een beeld van de Heilige Geest in het algemeen. Er is toch niks moeilijks aan. En wat het bloed betreft, wel, ik doe al jaren mijn uiterste best om duidelijk te maken dat als de Bijbel spreekt over bloed, en bijzonder over het bloed van Christus, dan gaat het niet over zijn dood, maar dan gaat het over zijn leven. Enkele schriftplaatsen dan, daar zou je misschien nog net ook zijn dood in kunnen lezen. Ook, maar in ieder geval gaat het om zijn leven uit de dood. Zijn tegenwoordige leven. Het leven van Christus reinigt ons van alle zonden. Maar dat hebben we natuurlijk besproken naar aanleiding van 1 Johannes 1 vers 7 en 9 eventueel. Dus ook dat is geen nieuws. Het gaat om het werk van Christus aan ons en in ons. Want drie zijn er die getuigen. Maar het is er één. De geest en het water en het bloed. En daarna, voor alle duidelijkheid, nou heb ik een hele lange omweg gemaakt om u bepaalde dingen duidelijk te maken, hoe ze samenhangen, en eventueel hoe ze niet samenhangen, want dat kan ook nog. Maar daarna, als u dat nog allemaal even terzijde legt en weer net doet alsof u van niks weet, soms helpt dat. En gewoon leest, wat staat er nou eigenlijk? Wat staat er nou echt? Gewoon taalkundig gezien. Wat staat er nou echt? Lezen we nu verder. Er stond dus. Drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. En nou is de vraag, geest, water en bloed zijn tot één, maar wat is dat, die één? Geef het dan eens een naam. Dat is toch niet moeilijk? God dus. Drie zijn er die getuigen en die zijn tot één, indien wij de getuigenis van mensen aannemen, wel, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Hoeveel zijn er dan die getuigen? Voor degene die de draad kwijtraken, de geest, het water en het bloed en God. Maar dat kan niet, want er stond drie zijn er die getuigen en die drie zijn één. En daarom wordt God genoemd. Met andere woorden, de geest is God, water is God en bloed is God, want het is alle drie leven. En niet leven in de abstracte zin, leven in de concrete zin. Praktisch leven namelijk, zeg ik bij bloed ook altijd. Het is niet maar een statisch type, integendeel, bloed is alleen bloed zolang het beweegt en functioneert. Als het dat niet doet, is het geen bloed meer. Dat heb je toch? Dat is met water hetzelfde trouwens eigenlijk. Want als water niet meer beweegt of stroomt, wat is het dan? Dan is het ijs. En dat is dood, inderdaad, ja. Dat is nog steeds een beeld van het woord van God, maar niet in de zin van het levenbrengende woord van God, maar in de zin van het oordelende woord van God. Ik verzin het niet hoor, want het staat ook in de Bijbel. Want als het een beetje wil en er is wat, er moet een oordeel komen op aarde, dan komt er of vuur uit de hemel. Dat is trouwens ook een beeld van de geest natuurlijk, maar nou oordelend. Of, wat komt er anders? Hagelstenen. Ja, soms alleen maar vertaald met stenen, maar dat staat er dan dikwijls ook in het Hebreeuws. Maar de gedachte is hagelstenen, want zo heet dat. In werkelijkheid is het gewoon ijs. Maar dat is ook het oordelende woord Gods, maar niet meer levend, uiteraard. En daar gaat het maar om. En geest, ja, wat, hoezo geest als het niet beweegt, als het geen kracht is, als het niks doet. Het gaat dus om het actieve werk en leven Gods. En hier staat wie er getuigt, God namelijk. Maar zoals bekend, en daar zeg ik helemaal niks bijzonders, al het werk Gods komt tot stand via de Heer Jezus Christus, gaat nooit buiten hem om. En dus had er net zo goed kunnen staan Christus zelf getuigd. Maar het maakt geen verschil, want we vinden het uitgelegd in het Johannes Evangelie. Als de Heer Jezus spreekt, spreekt hij toch de woorden van zijn vader. Dus het maakt geen verschil. Bovendien zijn tijdgenoten zeiden, gij getuigt van uzelf. Toen zei de Heer, dat zou kunnen, maar eigenlijk is het niet zo. Want wat ik zeg, komt niet uit mijn hart, heb ik niet uitgevonden, is niet mijn filosofie. Ik spreek de woorden van mijn vader, die getuigt van mij. Ik heb er niet voor nodig dat ik van mezelf getuig. Er is één die van mij getuigt, mijn vader in de hemel namelijk. En of het dus God zelf is of de Heer Jezus Christus, maakt geen verschil. Het blijft gewoon hetzelfde woord Gods. Van dezelfde kracht Gods. En dat is wat hier dus ook gezegd wordt. En de gedachte van vers 9 is gewoon dat de mens altijd geneigd is de getuigenis van mensen aan te nemen. Dat is nog steeds zo. U weet wel, de christelijke boekentafels. Ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger lagen er allemaal boeken over. Op van andere christenen. Of wat die allemaal beleefd hadden en hoe goed ze het wel gedaan hadden. En dan moest je dan een voorbeeld aan nemen. Toch? Ik ben de namen inmiddels vergeten, maar meestal biografieën, soms ook autobiografieën, waren zeer populair. Daar moesten wij ons dan aan spiegelen. Maar ik moet u zeggen, de enige aan wie wij ons zouden spiegelen, of de eerste waar wij ons aan zouden spiegelen, is de Heer Jezus. De tweede is Paulus. De derde, vierde, vijfde en zesde en zo verder vindt u in de Hebreeënbrief. Dus dat schiet ook al flink op. Toch? We hebben geen getuigenis van mensen nodig. Wat wij nodig hebben, is het getuigenis van God. Wat hij zegt over zijn zoon. En wat een ander daarvan beleefd heeft, wel, dat kan inderdaad voor ons tot lering en tot opbouwing zijn, maar alleen als het zwaar, maar dan ook zwaar, ondergeschikt is aan de Bijbel zelf. Want daarin getuigt God van zijn zoon in de eerste plaats, en hij doet het tegelijkertijd in onze harten, dat wil zeggen, hij maakt aan de andere kant ons ontvankelijk voor dat woord. Enerzijds nemen wij het woord Gods tot ons, hetzij geschreven, hetzij in prediking of wat het maar zijn mag, maar anderzijds is het de Heer die ons van binnenuit in diezelfde waarheid zal leiden. En dat is wat hier gezegd wordt. En dus, wij nemen getuigenis van mensen aan, maar we zouden niet vergeten dat de getuigenis van God meerder is dan de mensen. En dit is de getuigenis van God welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Kortom, God heeft getuigd, maar waarover? God heeft gesproken van den beginne, 1 Johannes 1 vers 1, ben ik helemaal terug. Maar waarover sprak hij? Wel, altijd, ik wil niet zeggen uitsluitend, maar ik heb er gekend, die zeiden uitsluitend. Het is maar wat je eronder verstaan wil. Maar waarover God spreekt, over zijn zoon. Daar gaat het altijd over. En als je daar niks van wil weten, heb je aan het woord God niks. Maar andersom, als je naar God wil luisteren, als je hem erkent en aan hem wil onderwerpen, zul je moeten luisteren naar zijn getuigenis over zijn zoon. Er zit niks anders op. En die onzin van ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in Jezus Christus, dat is natuurlijk de grootste dwaasheid die er bestaat. Toch? Als je niet gelooft in Jezus Christus, geloof je niet in God. Maar dan ook absoluut niet. Toch? En als je in God gelooft, geloof je dus in Jezus Christus. Johannes zei het, trouwens de Heer zelf zei het, maar het is opgeschreven in het Johannes Evangelie. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Het wordt dikwijls als opdracht beschouwd, zo van als je eerst in God gelooft, moet je daarna in Jezus Christus geloven. Ik moet u zeggen, zo lees ik hem niet, helemaal niet. Het is gewoon de vaststelling van een feit. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In de zin van, gij gelooft dus ook in mij. En dat is ook wat zij deden, want één gaat niet zonder het ander. Begrijp je me goed? Er is er uiteindelijk maar één die getuigt. En dat is de Heer dus zelf. Dat is God zelf. Dat is de Geest in ons en aan ons. En wij zijn verantwoordelijk om ons aan die Geest te onderwerpen. En om de waarheid die wij horen dan wel lezen, maar waarheid die we tegenkomen, om die daadwerkelijk van hem aan te nemen. Dat brengt ons ook in de praktijk van ons leven de overwinning. En daar laten we het eerst bij, want het is weer de tijd voor de pauze. Waar dus in vers 10 gewoon gezegd wordt, of in vers 9 al, waar dus in vers 9 gewoon gezegd wordt wat dat is, die geest, dat water en dat bloed die tot één zijn. Het is namelijk God, maar daarmee net zo goed Christus. God is het die getuigt. En wanneer wij geneigd zijn de getuigenis van mensen aan te nemen, wel nu, het getuigenis van God stijgt daar uiteraard bovenuit. Is meer waard en is bovendien 100% waarheid. En waarover God getuigd heeft, staat er daarna in het laatste deel van vers 9. Dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Daarover sprak hij al vanaf het begin. En ik herinner u aan de uitspraak in 2 Korinthe 4, waar Paulus schrijft, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Wel, daar refereerde Paulus aan de eerste keer dat we in de Bijbel lezen en God zeide. In Genesis 1 vers 3 dus. En toen zei hij, daar zij licht. Maar Paulus zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus waarover heeft God getuigd? En wel vanaf den beginnen, hetgeen wij van het beginnen gehoord hebben, van het licht en daarmee van zijn zoon. Nou goed, daar laat ik het dan maar bij. Maar daar gaat het om, het woord van God met betrekking tot zijn zoon. Die inderdaad de wereld overwonnen heeft. En zelfs hij heeft de wereld overwonnen door geloof. En waar wij in hem geloven, overwinnen wij net zo goed. Door datzelfde geloof. Of zoals Hebreeën 5 het zegt. Hij is voor allen die hem gehoorzaam zijn, weer oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ga ik ook niet verder op in. Dus 1 Johannes 5... De samenvatting in vers 10, die in de Zoon van God gelooft en dus gelooft in het getuigenis Gods en dus in het getuigenis van de Geest, het water en het bloed. Die in de Zoon van God gelooft, ja, heeft het leven. Maar dat staat in vers 12. Maar in vers 10 staat, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Leuk, hè? Als je vers 10 vergelijkt met vers 12, dan had er in vers 10 ook kunnen staan, die in de Zoon van God gelooft, heeft de Zoon in zichzelf. Die heeft het leven. En daarmee het leven van die Zoon. Maar in vers 10 staat, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Zodat je weer kunt vragen, en wie getuigt er dan? En dan ben je weer terug bij de Zoon. Dan wel bij God. Daarna moet ik erop wijzen dat vers 10 eigenlijk de herhaling is van wat wij al gelezen hebben in twee verschillende plaatsen in hoofdstuk 2. Daar stond namelijk in vers 20 en 21, gij hebt de zalving van de Heilige, en het woord geest vullen we in gedachten in, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En dan vers 21, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. En dat tegenover degene die de leugen bekend maakt, en dat is dan Antichrist uit vers 22. Zodat vers 20 en 21 dus kennelijk verwijzen naar het werk van de Christus. Niet de Antichristus uit vers 22, maar Christus dus in vers 21 en 22. Maar daar heet hij gewoon de Heilige. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En vers 21, omdat gij de waarheid weet. En daarna wordt dat weer herhaald in vers 27, waar staat, en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, of woont in u, en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en dus de waarheid, zo is zij ook de waarheid, en is geen leugen, en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En de gedachte was daar, gij weet alle dingen. Daarna hebben we vastgesteld dat dat in de praktijk misschien niet zo is. Maar daarna hebben we ook vastgesteld wat het werkelijk betekent. Namelijk dat op een of andere wijze wij over die kennis der waarheid kunnen beschikken. En dat niemand een excuus heeft om de waarheid niet te weten. Als iemand zegt, ik ga het niet goed. Dat is altijd Duits, sorry, dat hoort zo. Maar ik zal proberen het Nederlands. Als iemand zegt, ik heb het niet geweten, ik heb de waarheid niet gekend, dan is dat als regel, dat er uitzonderingen zijn namelijk, dat zou ik me kunnen voorstellen, maar daar mag ik niet over praten omdat het niet in de Bijbel staat. Maar als iemand de waarheid niet kent, is dat als regel zijn eigen schuld. Als iemand de waarheid niet kent, komt dat omdat hij hem nooit gezocht heeft. Want als iemand de waarheid zoekt, zal de waarheid zich bekendmaken. Met de termen van Johannes dan maar. Of als iemand de wijsheid zoekt, bij voorkeur vroeg, want dan is men wat ontvankelijker, dan zal men de wijsheid vinden. Maar zo staat het gewoon in Spreuken 8. Zie? Met andere woorden, als iemand de waarheid zoekt, dan zal God die waarheid getuigen. Dan wel, dan zal Christus zijn werk doen en ons dus zijn waarheid bekendmaken. Of iets, misschien iets te concreet gezegd, dan zal hij zichzelf openbaren. Nou ja, openbaren natuurlijk niet in de zin van zich zichtbaar voorstellen, want dat doet hij niet. Maar hij maakt zich wel bekend, daar gaat het maar om. Dat geldt voor ons als gelovigen, zo zonder meer, want wij hebben de zalving van de Heilige. Hij woont in ons. En hij bewerkt dus onze gedachten en ons hart. Niet in de zin van dat wij gedwongen worden dan dat woord te aanvaarden, dat niet. Het blijft vrij, vrijwillig en het blijft dus genade, maar wel in de zin van dat hij ons die waarheid aanreikt. Hier is het. Voor gelovigen geldt dat zeker, voor ongelovigen trouwens ook. De Bijbel zegt daarover gewoon dat geen enkel mens te verontschuldigen is. En dat heb ik nu net met andere woorden gezegd. Dat staat in Romeinen 1 vanaf vers 18. Er is niemand te verontschuldigen omdat men God kan kennen. Op wat voor wijze? Doet weinig de zaken. Waar het om gaat is dat de waarheid zich laat kennen. De waarheid is uiteindelijk gewoon iemand, en die iemand maakt zich bekend zodra men hem zoekt. En vandaar, zoekt en gij zult vinden. Maar ik zeg er altijd bij dat die uitspraak natuurlijk niet van toepassing is op uw autosleuteltjes. Nou ja, heel misschien bij uitzondering een keer, maar normaal gesproken niet, bedoel ik maar. Zoekt en gij zult vinden. Wat dan? Wat zal men zoeken? Nou, in de context waarin het staat, dat is in de bergrede, in Matthäus, men zou het koninkrijk zoeken. En men zal het vinden. Maar ja, dan vindt men dus de waarheid uiteraard, dat kan niet anders. Zo steekt het in elkaar. Ik maak me dus niet al te veel zorgen om die mensen, waar ook ter wereld, want die schijnen altijd heel ver weg te wonen, die het evangelie nooit gehoord hebben. Ik denk dat bij mij om de hoek in de straat dat men het ook nooit gehoord heeft, maar dat is een andere vrouw. Daar denkt men dan niet aan, hè. Maar er zijn mensen toch ter wereld, hele volkstammen, weet je wel, die het nooit gehoord hebben. Zoals u merkt, maak ik me daar niet al te veel zorgen over, want in het andere geval zou ik vanavond niet hier in Drachten geweest zijn. Dus, hè, dan zou ik daar geweest zijn. Waar dat dan ook maar wezen mogen. Maar het punt is gewoon dat als mensen het niet gehoord hebben, dan komt dat, daar ben ik stellig van overtuigd, niet omdat niemand bereid was het hen te vertellen, maar dan komt dat omdat ze er ook inderdaad helemaal geen enkele belangstelling voor hadden. Simon tegen mij zegt, maar er zijn volkstammen die de waarheid, het evangelie, nog nooit gehoord hebben. Zeg ik, is meestal mijn eerste vraag, en wat is het woord voor waarheid in hun taal? Want de kans is tamelijk groot dat dat woord niet eens bestaat. Om de eenvoudige reden dat hele begrip geen rol speelt in hun denken, in hun cultuur, in hun genen misschien ook wel niet, dat weet ik nooit. Want daar heb ik geen verstand van natuurlijk. Maar dat is het gewoon. Men heeft er geen belang bij. Je mag het tegenwoordig niet zeggen, maar ik heb nog van die oude encyclopedieën, weet je wel, uit de voorgaande eeuw. En dan zoek je daarin bijvoorbeeld op bepaalde volkeren of zo, wat erover gezegd wordt. En dan staat er gewoon bij een leugenachtig volk. Gaat er gewoon in. Onbetrouwbaar. En dat mag je niet meer zeggen. Maar goed. Ik denk niet dat het echt veranderd is. Maar dat betekent gewoon dat er natuurlijk hele categorieën van mensen zijn die sowieso daar niet de minste belangstelling voor hebben. En daar gaat het maar om. En dan maakt de Heer zich ook niet bekend. Begrijp je me goed? Mijn Bijbel zegt mij verschillende plaatsen dat in der tijd, dat wil zeggen in de tijd van de apostelen, het evangelie gepredikt geworden is met groot geweld, gepaardgaande met nodige tekenen en wonderen, God zelf mede getuigende tekenen en wonderen, over heel de wereld. En dan zegt iemand weer, hoe kan dat nou? Dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet, maar het staat in de Bijbel, dus is dat zo. Het is bekendgemaakt in heel de wereld. Aan alle mensen alom, heb ik u vorige keer voorgelezen uit Handelingen 17. Nee, het staat nogal op meer plaatsen. Dat wil zeggen, het idee van dat volkeren het nooit gehoord hebben, is onbijbels. Volkeren hebben het allemaal gehoord. Dat er mensen zijn vandaag die het niet gehoord hebben, komt punt 1, omdat het volk waarin ze grootgebracht zijn wellicht in der tijd in het verleden het evangelie heeft afgewezen en te vrezen valt dat de tegenwoordige generatie van datzelfde volk er nog steeds geen belangstelling voor heeft. Want anders zou de Heer ervoor zorgen dat ze de waarheid zouden horen. Zo steekt dat in elkaar. In ieder geval, dat is wat de Bijbel ervan zegt en daar vertrouwen volkomen op. En voor de rest zeg ik altijd, als u zich er zorgen over maakt, over die mensen die het nooit gehoord hebben, wat doet u dan vanavond hier? Toch? Dan ga maar uit, ga er maar naartoe dan. Vind ik geen punt. Dat zou men doen. En toen Paulus zich zorgen maakte over de Joden, toen bad hij de Heer of hij zelf naar hen mocht gaan om hen het evangelie te brengen. En dat is wat hij onder andere deed dan. En aan de heidenen natuurlijk net zo goed. Maar dat is de Bijbelse gedachtegang. Nou goed. Het blijft dus het vaste principe dat waar men waarheid zoekt, waarheid. Ik zei niet waar men God zoekt, want er is niemand die God zoekt, zegt mijn Bijbel. Maar waarheid zou men kunnen zoeken. Dat is een van de eerste vragen die filosofen zich stelden. Wat is waarheid? Waarmee ze zich plaatsen in het gezelschap van Pilatus. En of dat nou zo'n goed gezelschap is, weet ik niet. Maar Pilatus wilde er geen antwoord op. En daarom stelde hij de vraag. Maar wie het echt eerlijk vraagt, vindt absoluut, want dat is wat God beloofd heeft. Aan de mensen in het algemeen en aan gelovigen in het bijzonder. Dat is het werk van Christus. En die zorgt daar gewoon voor. Nou. Terug naar vers 10 van 1 Johannes 5, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, dat getuigenis van God, in zichzelf. Misschien ook wel het woord, de Bijbel zelf in zichzelf, maar dan moet je het min of meer uit je hoofd kennen, denk ik altijd. Maar het punt is gewoon, het is die geest, het is Christus zelf die ons in heel die waarheid zou leiden. En als wij geloven in die Zoon van God, dan hebben wij dat getuigenis Gods in onszelf en hebben we geen enkel excuus om de waarheid niet te kennen. Wij zouden bovendien niet alleen de waarheid kennen, maar bovendien de waarheid verstaan, begrijpen. Dat is nog een fase verder. En daarna stond er in Johannes 8, staat er nog steeds trouwens, en de waarheid zal u vrijmaken. En dat was de bedoeling. Verlossing, bevrijding, daarvoor moet men de waarheid zoeken, kennen en aanvaarden dus, vervolgens verstaan, en dan zal men vrij zijn. Ook volstrekt in de praktijk, want daar gaat het natuurlijk toch over. Die in de Zoon van God gelooft, die werkelijk zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, die heeft de getuigenis in zichzelf, die heeft de zalving van de Heilige enzovoorts. Maar andersom, die God niet gelooft, let op dat het dus gaat om die God niet gelooft en dus ook niet in die Zoon van God, hè? Ik hoop dat u die tegenstelling ziet. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis. Die God niet gelooft, en dus die Zoon niet, die heeft God, die heeft hem tot leugenaar gemaakt. Dilemma van de vertalers was, zullen we leugenaar nou schrijven met een hoofdletter of niet? Want het slaat eigenlijk op God, hè? Als men God afwijst, maakt men God tot leugenaar. Maar ja, als men dat doet, schrijft men dat woord uiteraard toch niet met een hoofdletter. En het liefst het woord God ook niet, hè? Dus laat maar staan. Maar zo staat het er wel. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. En dat is wat ik net probeerde uit te leggen. Als de Heer ons iets kenbaar maakt, iets leert, en wij wijzen het af zo van, dat belief ik niet, dan maken we hem tot leugenaar. En dan houdt het verhaal dus op. Dan wordt zijn werk aan ons heus niet voortgezet. Pas als we bereid zijn te aanvaarden wat wij leren van de getuigenis Gods. Over Christus dus, of van zijn woord, zal dat werk voortgezet worden. Zijn werk aan ons namelijk. Want u moet ook vooral niet denken dat onze Bijbelstudie, ons bezig zijn, ons verdiepen in de Bijbel, dat ons werk is. Hè? Dat is dus niet zo. Hè? Maar daardoor geven wij hem gelegenheid om zijn werk aan ons te doen. Op die wijze stellen wij ons open. Wanneer wij naar hem niet vragen, wel, dan hoort hij ons ook niet en dan doet hij ook niks aan ons. Maar wanneer we bewust hem zoeken, en met name dan in zijn woord, zal hij zich openbaren. Dat is het volstrekt Bijbelse idee. Maar goed, wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Daarna zeg ik dat het mijns inziens toch verbijsterend is hoezeer men de getuigenis Gods toepast op de mens en niet wil zien dat die getuigenis Gods juist gaat over zijn Zoon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zal ik hem uitleggen? Nou, het spreekwoordelijke voorbeeld, langzamerhand, lijkt mij te zijn dat van Psalm 8... waar de vraag gesteld wordt, wie is de mens dat gij zijner gedenkt en wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Daarna steekt het gros van de theologen en van christenen dus ook vanzelfsprekend de hand op en zegt, dat ben ik. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt en wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Want dat zijn wij, want God kijkt naar ons om. En dan staat het, dat God hem, die Zoon des mensen, gesteld heeft over de werken zijner handen. En dan zegt men, zie je wel, God heeft ons aangesteld over de schepping, dus wij moeten over de schepping heersen, ons rijk uitbouwen, een christelijk rijk uitbouwen over de schepping. Het Heilige Roomse Rijk onder andere, maar daarna het protestantse net zo goed. Want God heeft ons de aarde gegeven, opdat wij over de aarde zouden heersen. Heel populair, die opvatting, tegenwoordig. omdat het natuurlijk een soort theologische grond geeft voor de milieubeweging. Dat begrijp je wel. En die is in de wereld populair, dus wij christenen kunnen niet achterblijven. Ik verzin het niet hoor. Nee, mijn dochter moest dat leren op school. Dat wij waren schepping Gods, we waren gesteld over de werken van Gods handen, dus we moesten heel netjes zijn en zo. En om het milieu denken, want dat moesten wij beheren. Op een christelijke school. Maar Psalm 8 gaat toch niet over u en mij? Wie is die mens? Wie is de zoon des mensen? Als men dat op een christelijke school nog niet eens weet. Ja, hè? Dat is toch treurig gesteld? Dat gaat niet over u en mij. Of iemand anders. Het gaat over de Heer Jezus Christus uiteraard. Dat is toch die zoon des mensen die gesteld wordt over de werken van Gods handen, aan wie de hemel en aarde zijn onderworpen? Toch? En ik hoef het niet te verzinnen, want die uitspraak, God heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen, wordt in Efeze 1 aangehaald en zonder meer toegepast op de Heer Jezus Christus. Ik meen trouwens dat Hebreeën 1 of 2 precies hetzelfde zegt, wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. Hij is het. Toch? Wie is die mens? Hebreeën 2 zegt zo zonder meer dat de hele uitspraak, wordt zelfs verzenlang geciteerd uit Psalm 8, dat er uitspraken zijn over de Heer Jezus. Zo zonder meer, verder niks. Niemand anders. En dan bedoel ik maar, God getuigt van zijn zoon en de mens leest dat. Een religieuze mens. En past het toe op zichzelf. Want in de religie staat de mens centraal. Let maar eens op. Je hoeft je voor mij niet te geloven, maar let vanaf vandaag maar eens op. In religie, in zogeheten godsdienst, staat niet God centraal, maar de mens. Het gaat altijd om de mens. Maar waar men gelooft, en dat is heel wat anders, daar gaat het inderdaad om het werk Gods. En de persoon van God, dat is dus gewoon de Heer Jezus Christus. Maar nu toch in Psalm 8 was natuurlijk maar één sprongetje nog verder terug. Dan kom ik in Genesis 1. Die is iets moeilijker. Maar als God zegt, laat ons mens maken. Dan staat het echt in het enkelvoud en niet in het meervoud. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dan is er bijna niemand meer die in de gaten heeft dat het een uitspraak is over Christus. De laatste Adam. En niet de eerste. Toch? En met hoeveel nadruk ook in het Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus, de opgewekte, die mens is naar Gods beeld en gelijkenis. Men leest er gewoon overheen. Ja, men kent de uitspraken wel. Men begrijpt niet dat dus diezelfde uitspraak over mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis dus niet van toepassing is op de natuurlijke mens. Toch? Wie is Gods beeld en gelijkenis? U en ik van nature? Geloof je toch zelf niet? Niet echt toch? Dat kan toch ook helemaal niet? En ik zeg altijd, omdat ik er nu toch niet uitgebreider op in wil gaan, dan zeg ik altijd, en als het nou wel zo was, stel dat die uitspraak over de mens naar Gods beeld en gelijkenis, dat dat van toepassing zou zijn op de natuurlijke mens. Wat betekenen dan die triomfantelijke uitspraken in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus het beeld Gods is? Of dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Wat betekent dat dan? Want dan is hij net als u en ik van nature zijn. Toch? Dan heeft het toch heel zijn betekenis verloren. Kijk, waar het om gaat, is dat God getuigd heeft van zijn zoon. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste. Het wordt trouwens aangehaald, wordt zelfs letterlijk gezegd in de Bijbel. En de woorden worden in de mond van de Heer Jezus gelegd in Hebreeën 10. Als hij zegt, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. In het begin des boeks, en in andere plaats in de rol des boeks, is van mij geschreven. Van niemand anders. Van hem, God getuigt van zijn zoon. En dat is niet alleen het geval van Adam, maar als je daarna de Bijbelse geschiedenis doorgaat, zal blijken dat al die geschiedenissen op een of andere wijze spreken over de Heer Jezus Christus. Nou, gisteren sprak ik over Jozef, maar daar sta ik toch echt de hele avond te praten over de Heer Jezus Christus en zijn werk. Opgehangen aan de figuur, de historische en Bijbelse figuur van Jozef, maar zo wat. En wat dacht u van David? Iemand als David? Het gaat allemaal over de Heer Jezus. Waar je het Oude Testament, zeker waar die Oude Testamentische geschiedenis ook opslaat, gaat over de Heer Jezus. En zelfs de beloften die aan Israël gedaan zijn, ze blijken in de praktijk, omdat het ook gewoon zwart op wit in de Bijbel staat, in de eerste plaats beloften te zijn aan de Heer Jezus Christus. Aan het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dan zeggen wij, maar het gaat over Israël. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel wezen. Maar het gaat eerst over het zaad van Abraham, enkelvoud, het welk is Christus. Maar dat zei Paulus letterlijk, zoals ik het nu zeg, in Galaten, wat het maar was, 3. Galaten, of was het nog 2, doet er ook niet toe. U vindt hem wel. Toch? God getuigt van zijn zoon. Alleen als wij de waarheid niet zoeken, en dus op onszelf gericht zijn, of waarheid menen te kunnen vinden in onszelf, dan zijn we blind voor al wat God schreef, voor al wat God zei en voor al wat God deed. En op het moment dat wij beseffen dat waarheid niet in ons is, maar ergens daarbuiten moet zijn, niet in de mens, maar ergens kennelijk hoger, en daarna gaan zoeken, ja, dan lezen we de Bijbel ineens heel anders. Dat leren we wel. Maar dat is ook het werk van de Heer in ons. Die leert ons dat. Die opent ons de schriften. Dus precies wat de Heer deed aan de Emmausgangers.